Vandaag is het de dag van de scheiding. Zelf ben ik gelukkig al jaren gelukkig gescheiden, maar het gaat niet bij iedereen zo soepel. En aan de telefoon heb ik mediator en systeemtherapeut Steven Pont, die ik vooral ken van zijn columns in het Parool. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Zeg, het aantal scheidingen waar het niet goed gaat, dat lijkt toe te nemen, hè? Die vechtscheidingen. Klopt die indruk?
Ja, ik ken de getallen daar niet precies van. Vroeger werden de kinderen gewoon aan de moeder toegewezen. En dat vonden we ook allemaal wel terecht. En dus dat was meer de cultuur. Maar nu worden de ouders er veel meer in betrokken. En moet je plotseling een soort verdeling maken. Dat wil nog wel eens de bron zijn van veel conflict.
Ja, die verdeling, dat heet het ouderschapsplan. Hè?
Zo is het kijk.
Dat is een verplichte toestand die je bij je scheiding moet gaan maken.
Ja.
Ik heb wel eens iets gehoord inderdaad van iemand die zei van ja, dat ouderschapsplan, dat maakt het nou omdat het zo vers is nog en dan moeten mensen hele concrete afspraken gaan maken. Dat de problemen zouden kunnen zijn. Hoe zou je dat kunnen oplossen?
Nou ja, kijk, dat is inderdaad een beetje het malle. Dat voor een goede scheiding met iemand heb je eigenlijk dezelfde vaardigheden nodig als bij een goed huwelijk. Want je moet een beetje tolerant zijn, je moet allerlei dingen slikken, je moet een beetje dingen laten passeren. Maar dat lukt nou net niet op het moment dat je gescheiden bent. Dus al die vaardigheden die je in je huwelijk niet had, waardoor je uiteindelijk gescheiden bent, heb je eigenlijk nodig om op een mooie manier te scheiden. Veelal. Daardoor wordt het scheiden extra ingewikkeld.
Ja.
Zeker omdat we inderdaad via dat ouderschapsplan, hè, dus wat we wel zien is dat laten we eventjes een libelle situatie nemen. Dus de moeder doet 80% van het werk en de tijd en de man 20. Dan wordt er gescheiden en dan denkt die man, ja maar hou even, ik ben wel de vader. En die wil plotseling een 50-50 verdeling. Nee. Terwijl dat niet de structuur van het dagelijks leven voor de scheiding was.
Nee, maar dat kan ook liggen aan de leeftijd van de kinderen.
Hoe bedoel je?
Nou, ik kan me zo voorstellen bij hele jonge kinderen dat je op een gegeven moment denkt van nou, die moeten vooral bij die moeder blijven, want die vader die werkt overdag. Maar als ze eenmaal een jaar of 12 zijn.
Ja, goed, nee, maar die vader die gaat dan vol de strijd aan voor de 50-50 verdeling.
Ja.
Waarom? Niet zozeer omdat hij misschien die 50-50 verdeling wil, maar om wraak te nemen, om zich te laten zien, om niet onder te doen voor zijn ex die hem zo gekrenkt en gekwetst heeft.
Mm-hmm.
Wat hij vergeet is dat hij dat vervolgende jaren, 2, 3, 4, 5 jaar, wel wordt geacht vol te houden.
Ja.
Dus er zijn heel veel dingen met het ouderschapsplan die heel goed werken. Maar als het misgaat, gaat het ook meteen goed mis. En daardoor neemt dat aantal vechtscheidingen zo toe. Omdat we het allemaal nu zelf moeten bedenken. Terwijl voorheen waren we het allemaal wel mee eens dat de vader 2 keer in de maand hun kinderen een weekend zouden zien.
Ja. Ja, en zeker op het moment dat het zo pijnlijk is. Ik heb zelf hebben we zeg maar met begeleiding gepraat. Een relatie, therapie gedaan. Ja, precies. En dat heeft wel heel veel geholpen. Jij doet dat ook, hè, als mediator en systeemtherapeut.
Maar hoe bedoel je, het heeft me veel geholpen?
Het heeft heel veel geholpen om even met een vertaler weer met elkaar te kunnen praten.
Ja. Ja, dat is inderdaad met een derde erbij. Haal je vaak ook een deel van de spanning weg. Maar vergis je niet dat een mediator, zal nooit zelf met oplossingen aankomen. He, dus zelfs dan, als je een mediator in het leven roept,
ja,
dan nog zal hij of zij ervoor zorgen dat het proces goed verloopt, he, van het gesprek of de inhoud, maar goed besproken wordt, maar zal zelf niet of nauwelijks zelf ook inhoud toevoegen.
Mm-hmm.
Dus je moet niet denken bij een mediator, want dat noemen we arbitrage. He. Bij arbitrage zeg je wel van, nou, we weten het allebei niet, maar de arbiter, die neemt een besluit en we besluiten allebei ons vooraf daaraan te houden. Bij een mediator zit je en die gaat niet zeggen, nou, maar zou dit niet een goed idee zijn?
Mm-hmm.
Die houdt zich daar verre van, omdat als hij op het moment dat de mediator dat doet, wordt hij partij en dan kan hij zijn werk niet meer doen.
Ja. Ja, nee, dat snap ik inderdaad.
Dus
ook
wat jij hebt gehad van inderdaad iemand die ertussen zit en een beetje de scherpe hoekjes eraf haalt, is wat anders. Hè? Dus dat is heel erg goed, ja. Vaak. Maar het is maar mensen die naar mediator gaan, denken soms van, nou, maar diegene weet hoe wij dit moeten doen. En dat is niet zo. Je zult het nog steeds zelf moeten doen. Alleen de mediator zorgt ervoor dat de communicatie wat minder hoekig verloopt.
Precies, en dat kan een heleboel helpen natuurlijk.
Zeker, zeker.
Want je moet toch, je moet blijven communiceren. Ik heb een vriendin waarbij de ouders op haar bruiloft een ruzie stonden te maken. Nou, dat wil je gewoon niet.
Ja.
Ja, ja. Precies. Ja. Dus stel, nou, het is vandaag de dag van de scheiding. Morgen is het gelukkig dag van de chocola. Dus wie ermee zit, die kan zich morgen ook te buiten gaan. Maar stel, als je partner jou vertelt dat hij wil scheiden. Nou, je schrikt, je wordt boos, je wordt verdrietig. Maar wat moet je dan doen? Hoe kan je nou voorkomen dat het een zootje wordt?
Nou, dat is bijvoorbeeld om daar zo snel mogelijk iemand bij te halen.
Ja.
Die inderdaad... Het proces kan begeleiden. Want dat, op dat moment kun je dat niet meer met z'n tweeën. Dus zoals er vaak niet alleen therapeuten worden er vaak te laat bij gehaald.
Ja.
Hè, dus dan is er al zoveel gebeurd. Dan denk je, ja, was nou een jaar of twee jaar eerder begonnen.
Hè,
toen was de schade nog niet zo groot. En dat geldt hier ook. Dus mensen gaan pas op naar mediator op zoek. Op het moment dat het eigenlijk al te veel uit de klauw is gelopen. Kijk, een mediator is ook niet goedkoop. Maar wie denkt dat de mediator duur is, die weet niet wat de kosten van een vechtscheiding zijn.
Nee, precies. En dat kan echt enorm in de papieren lopen.
Ja, want op een gegeven moment gaat het niet meer waarover het moet gaan, maar wil je gewoon niet meer verliezen. Dat
precies.
Wil je namelijk niet als je vecht, verliezen.
Ja.
Dus je wil er niet meer uitkomen. Je wil de ander zoveel mogelijk schade toebrengen. Zelfs als het jou iets minder schade toebrengt, maar de ander meer, blijf je het toch doen. Nou, ja. Is dat verder niet zo erg, waren het niet, dat daar vaak nog een kind tussen zit.
Precies.
Dus bij een scheiding heeft de man een belangenbehartiger in een advocaat, de vrouw een belangenbehartiger in de advocaat. Maar het kind, en dat is een beetje een weeffout in het systeem, heeft geen belangenbehartiger.
Nee, en die zou nou eigenlijk...
En die valt tussen de... Ja. In die strijd valt die eigenlijk weg.
Ja, en dat is eigenlijk de hele waar het om gaat.
Vaak wel, maar goed, we hebben laatst gezien, het kan ook over een hond gaan. Of
ja,
over een huis, of over...
Nee, maar precies, je gaat uit elkaar om, maar je moet wel... Door dat kind blijf je altijd verbonden.
Ja, hè, dus je kunt wel ex-partners zijn, maar je bent natuurlijk nooit ex-ouders van dat ene of van die twee kinderen. Dus je blijft altijd verbonden. En wat dat betreft is het een lief ding waard... om minimaal een normale omgang met elkaar ook te hebben. Maar dat blijkt al een ingewikkelde zaak, vaak.
Ja, precies. Nou, laten we hopen dat het goed komt... en dat iedereen die nu met die problemen zit... het gewoon hulp zoeken voordat het fout loopt. Heel hartelijk dank voor je uitleg, Steven Pont.
Graag gedaan.